Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
Ook met Pasen voetbalt Ajax gewoon, maar om nou van een herrijzenis te spreken, laten we het gewoon houden op een welkome, niet geheel onfortuinlijke winst tegen de nummer 13 van de Eredivisie, PEC Zwolle. Welkom bij Brani, paaseditie van onze podcast. Mijn naam is Menno Pot. Welkom ook aan Job van Kempen aan tafel. Goedemorgen Job.
Goedemorgen.
En Bademba Barry van Ajax Showtime, die is er ook.
Goedemorgen.
Goedemorgen. PEC Zwolle Ajax moeten we bespreken, jongens. Een overwinning, dat is op zich al tamelijk, best wel zeldzaam. Want dit was pas de tweede in de laatste 8 wedstrijden die gewonnen werd. 1-3. Wat vonden we ervan?
Ja. wat moet je er nog van vinden? Het was niet
Ik denk,
dramatisch.
Ik leg hem bij jou neer, want wat moet je er inderdaad van zeggen?
Ja, het was niet dramatisch. De eerste 20 minuten, 25 minuten waarin je met 0-2 voorkomt, waren oké. Je had controle. PEC was werd niet gevaarlijk. Je kwam niet echt in de problemen. Maar ja, het was ook niet goed.
Nee. En de problemen kwamen daarna nog, toch? Wel, toch, Job?
Jazeker. ik was tijdens die wedstrijd aan het bijhouden hoeveel procent balbezit Ajax had. En in het begin, de eerste 20, 25 minuten, was het denk ik iets van 70%, 65%.
Ja.
En dat draaide op een gegeven moment helemaal om. Ik denk na 25, 30 minuten in de eerste helft al. En toen werd PEC de partij met het vaakste bal. En toen riep Ajax het probleem een beetje over zichzelf af.
Ja.
En dit was een beetje zo'n wedstrijd volgens mij die normaal gesproken in 2-2 was geëindigd. Maar ze wonnen hem nou.
Dit was de hoeveelste zou het geweest zijn? De 10e of zoiets? Iets in die geest? Nou ja, maar het was inderdaad, het had ook een 2-2 wedstrijd kunnen zijn.
Ja.
Alleen werd het 1-3.
Wij zaten, Bademba en ik zaten naast elkaar op de tribune. En je voelt het een beetje aankomen dat het gaat kantelen. En dan of het wordt 1-3 of het wordt 2-2. Nou ja, een paar VAR-beslissingen verder. En nog een goaltje van Ekpom erbij. En het wordt 3-1.
Het kantelt zo snel al. Dat is een beetje toch, hè, dat Ajax best wel een wedstrijd aardig kan beginnen. In ieder geval met het uitvoeren van het plan waarmee ze het veld in kwamen. Maar eigenlijk na 25, 30 minuten is het gewoon klaar.
Ja.
En vanaf dat moment wordt het min of meer overleven.
Ja.
Ook in Zwolle weer.
Ja, klopt. En,
nou, ik vond het wel grappig. Bram van Polen zei na afloop van de wedstrijd, aanvoerder van PEC Zwolle, zei bij ESPN van ja, als er een dag was waarop Ajax te pakken was, was het vandaag wel.
Ja.
En ik dacht, ja, ik vond Ajax vandaag eigenlijk niet bijzonder veel beter of bijzonder veel slechter dan dat ze normaal gesproken zijn. Dit is gewoon...
Nee.
Dit is Ajax. Dit
hij had wat vaker naar Studiosport moeten kijken, Bram van Polen, want dan had hij geweten dat dit elk weekend kan.
Ja, het is wel een beetje de tendens, zeg maar. De eerste 20, 50 minuten had ik ook wel het idee dat PEC met wat ontzag voor Ajax speelde. En ja, na die 0-2 moesten ze natuurlijk wel. En toen merkte je dat ze toch echt wel aan begonnen te zetten. Omdat ze iets hadden van ja, we gaan hier niet door dit Ajax weggespeeld worden in eigen huis. Ja, en eigenlijk geldt voor iedere tegenstander zo'n beetje dit seizoen. Als je echt aanzet tegen dit Ajax, dan moet Ajax een extreem goede dag hebben. Willen daar goed mee omgaan.
Ja. Ja. Nou ja.
Ze waren ook wel een beetje gehavend, moeten we zeggen. Hè?
Daar wilde ik natuurlijk naartoe. Ja. Ajax miste mensen. Brobby, Henderson, Berghuis, Kaplan. Allemaal niet aanwezig. Dus het was een geïmproviseerde opstelling. Bademba, kun jij daar een beetje je licht over laten schijnen? Hoe Ajax in het veld verscheen? Was dat nog de 5-3-2 van de laatste tijd? Of 5-4-1, hoe je het noemen wil?
Het was 3-4-3, zei John van Schip het zelf. Met Taylor en Linsson. Dat vond ik dan wel opvallend op de wingback-posities.
Taylor en Linsson?
Ja. Sosa en Guy, die zaten allebei op de bank. Dat zijn toch twee spelers waarvan zeker aan het begin van het seizoen gezegd werd, nou ja, ze functioneren misschien ook niet helemaal omdat ze niet in dat 4-3-3-systeem passen. Het zijn misschien meer wingbacks dan echte backs, om het zo te zeggen. Maar ja, Van Schip koos voor deze opstelling, voor deze formatie en zette Linsson en Taylor daar neer. Daar legde hij zelf over uit dat hij dan zoiets had van ja, in de combinatie met Bergwijn en Gods op de flanken kunnen die Taylor en Linsson kunnen in balbezit ook op hun eigen positie uitkomen. Dat ze doorschuiven naar het middenveld. Dat klopt in zekere zin wel, maar hem werd ook gevraagd waarom bijvoorbeeld Sosa niet speelde. En daar praatte hij vrij snel overheen. Had hij zoiets van ja, die was tegen Sparta ziek. Maar ja, Sparta is 2 weken geleden. Sosa lijkt me inmiddels gewoon weer volledig fit.
Ja.
Het lijkt me gewoon vrij duidelijk dat Van Schip het in bepaalde jongens gewoon absoluut niet meer ziet zitten. En dus liever mijt om zijn speeltijd te geven. Ik bedoel, kijk naar Forbes die überhaupt niet ingevallen is, terwijl wel Bergwijn en Gods eraf gingen. En Ekpom op een gegeven moment nog.
Ja.
3 aanvallers gewisseld. En Forbes kwam er niet bij. Nou, dat
zijn
zegt veel.
De voortekenen van de grote selectie, waar we zo meteen nog verder over te spreken komen. Het verdedigingshart zag er heel opvallend uit, hè?
Ja, en dat vond ik sowieso wel opvallend. Dat met de spelers die hij opstelde, dat hij voor die 3-4-3 formatie ging. Dat je niet ervoor kiest om bijvoorbeeld gewoon 4-3-3 te gaan spelen. En dan misschien 4-3-3 iets behoudender. Maar hij koos er echt voor om Manswerk naast Rensch en Hato te zetten in het hart van de verdediging. En ja, dat pakte niet geweldig uit. Ook niet verschrikkelijk. Hij ging niet heel opzichtig in de fout. Maar het was wel duidelijk te zien dat hij daar niet op zijn plek is.
En toch 50% minder tegendoelpunten dan gebruikelijk, zou ik kunnen zeggen.
Het Manswerk-effect.
Maar heel opvallend, even serieus, een achterhoede waarin in feite, als je de wingbacks tot de achterhoede rekent, Linsson, Taylor en Manswerk staan. Dat is een
buitengewoon
opvallende verdediging, om het maar zo te zeggen.
Was het niet ooit de grote droom van Johan Cruijff om eigenlijk alleen maar middenvelders op te stellen?
Ongetwijfeld.
Ja, ja. En geen keeper.
Ja, precies.
Ik kwam Van Schip er een beetje bij in de buurt. Ik vond overigens dat Taylor, moet hij niet gewoon linksback worden volgend seizoen?
Nou, daar zeg jij iets, Job. Leg uit. Hou je pleidooi.
Nou ja, ik weet het niet. Maar Ajax worstelt met een linksback, dat is duidelijk. Ja. Ze hebben er al een stuk of 6 gekocht, geloof ik. Wijndal is ook nog van Ajax bij Antwerp. Maar moet je niet van Taylor gewoon een linksback maken? Als middenvelder is die soms goed, soms niet goed. Maar kun je
de laatste weken wel goed. Daarom viel het me op dat hij op links wingback gebruikt werd. Want als middenvelder voldeed hij, wat mij betreft, de laatste weken juist redelijk.
Ja.
En verbazingwekkend dat hij daar werd weggehaald. Maar een linksback.
Ja, maar je moet voor volgend seizoen je moet een nieuwe selectie maken. Ja, dan moeten spelers weg. Je kunt ook kijken of de spelers die je hebt, of je daar niet andere spelers van kunt maken. Wat heel gebruikelijk is binnen Ajax eigenlijk.
Ja.
En ik zag Taylor spelen gisteren. Ik denk, en ik moest een beetje aan die Daley Sinkgraven denken. Die als...
Wie kent hem niet?
ja. Maar die ook van aanvallende middenvelder linksback geworden is.
Ja.
Ik weet het niet. Ik zou het wel eens een keer willen zien. Gisteren werd hij natuurlijk niet heel zwaar op de proef gesteld. In een verdedigende rol. Maar met het spel voor zich en opbouwend. Met een goede tweebenigheid. Vond ik het er wel aardig uitzien. En hij kan ook...
Vond jij het sowieso in het begin er goed uitzien bij Ajax? Of moeten we dat niet overdrijven?
Nou, je moet niet overdrijven. Want Zwolle deed volgens mij niet zo heel veel. Maar ja, het zag er wel aardig uit. En je kon duidelijk zien dat ze aan het proberen waren om de ruimte achter de verdediging van Zwolle te vinden. Daar hadden ze geloof ik 2 weken op getraind.
Ja.
En dat lukte ook best wel aardig.
Ja.
En dan kwam ook die goal uit van Linsson.
Wat een prachtig balletje ook van Tahirovic, ja. Trouwens. Die sowieso goed paaste gisteren.
Was deze de mooiste paas van de wedstrijd, die assist.
Ja.
Die voorassist bij de 1-3 was nog mooier.
Ja, precies. Die was ook schitterend. Ja.
Het was Tahirovic, Guy, Akpom. Dat is 100% Mislintat goal. Was dat,
ja, 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 ja. Toen sprong Sven juichend van de bank, waar die ook was.
Ja.
Dat was een echte. Voorin liepen dan Bergwijn en Gods. Gods weer. Smaakmaker,
ja, dat is misschien wat overdreven. Dat vond ik hem tegen Sparta, vond ik hem dat meer. Als het gaat over, geniet je nou echt van wat hij laat zien? Maar ik vond hem zeker goed spelen. Je merkt wel dat hij vanaf rechts wat minder op zijn plek is dan op de linkerflank.
Ja.
Maar ik vond hem een verdienstelijke wedstrijd spelen. Hij had zijn acties, hij had dreiging. Had een goede assist in huis op Ekpom bij de 0-2.
Zeer fraai, ja.
Ja. En wat ik heel grappig vond, wat Ekpom achteraf vertelde, is dat die klik, dat is, Ekpom en God zijn op voorhand niet de twee spelers die je als logisch duo zou bestempelen binnen dit Ajax. Maar dat blijken ze dus best wel te zijn, want Ekpom vertelde dat ze heel veel samen trainen. Eigenlijk het hele seizoen al.
Your first goal was assisted by Mika. Yeah. I don't think you've played too much with him yet this season. How do you enjoy playing in the system and playing with him and Steven up front?
Yeah, I love it. I love it. Mika's, I think he's probably one of the most talented players at Ajax, to be honest. He's so young and he's so skillful and technically gifted. We do finishing after training, me and him, every day. We just do little tweaks we could improve on and stuff like that. I remember before he got injured early on in the season, I think he scored 5 goals for the young team. And every time he scored, I would message him. I'd be like, you see, we did that in training, you know. So it's nice to see him starting in the first team now and giving me the assist as well. So I owe him an assist.
Nou, ik weet niet of iedereen, alle luisteraars, even goed Cockney spreken. Maar hij vertelt over de speciale band die hij heeft met Mika Gods. Dat ze samen trainen. Dat hij hem als een van de meest getalenteerde spelers uit de opleiding ziet. En ook dat hij berichtjes stuurde als Gods scoorde voor Jong Ajax. En dat ze dan op de training, dat ze die dingetjes op de training dan al geoefend hadden met z'n tweeën. Nou, dat soort dingen. Woorden Bardemba Barry het gesprek doen met Ekpom.
Hij heeft de Ekpom heeft bij Middlesbrough ook is hij begonnen bij de belofte. Hè? Misschien dat hij daarom wat meer interesse heeft in de spelers van Jong Ajax. Dat seizoen waar hij 28 keer scoorde in de Premiership, ja. Begon hij als belofte. Dus dat.
In de Championship.
Ja, sorry. Championship, excuus. Ja.
Ja, niveau 2. Ja. Ja. Maar niettemin 28 erin trappen, dan ben je wel. En bij Ajax, dat moeten we dat toch ook even vaststellen, scoort hij eigenlijk ook niet zo slecht, hè? Hij legt er weer 2 in. De man weet hoe je een doelpunt maakt.
Ja, ik zag statistiek voorbij komen dat hij in de Eredivisie iedere 76 minuten scoort. Dus nou, dat zijn echt meer dan prima cijfers.
Ja.
En ik denk dat het hele seizoen al, zeker sinds de intrede van Schip, zeg maar, gewoon duidelijk is geworden dat Ekpom als pinchhitter in de rol van afmaker, dat het gewoon een verdienstelijke speler is voor dit Ajax.
Ja.
Goed genoeg om volgend seizoen of überhaupt eerste spits te zijn voor Ajax met het niveau waar je naartoe wil. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar het is wel een stukje cult.
Cult. Ja. Ja, nee, dat zeker.
Het is een super optimistische, super aardige gast. Hij speelt vol overgave. Het zal bij hem nooit liggen aan de instelling, aan de professionaliteit. En hij heeft gewoon zijn waarde gehad met een aantal belangrijke doelpunten. Scoorde natuurlijk ook in die tijdstrijd tegen Athene. Scoorde die 2 keer, waardoor je nog door kon in de Conference League.
Ja.
Dus in die zin, in een verder seizoen om snel te vergeten, heeft Ekpom toch zo zijn memorabele momentjes gehad.
Nee, man, dit seizoen moeten we niet vergeten. Hier moeten we tot in de eeuwigheid over blijven praten, want het is echt zo'n boeiend jaar geweest. Maar ik snap je punt. Bardemba, Silvano Vos valt in laat in de wedstrijd. Dat moet jou als jong Ajax-man goed doen.
Ja, nou, daar was ik inderdaad wel blij mee. Want die heeft eigenlijk de hele tweede seizoenshelft heeft die bij jong Ajax zo gespeeld. Die is voor de winter, heeft hij veel geworsteld met blessures. Eigenlijk vanaf het moment dat hij, ik zeg uit mijn hoofd, in de thuistijd tegen Brighton uitviel, heeft hij met blessures geworsteld en heeft hij 1 wedstrijdje nog bij Jong meegedaan. Maar toen kreeg hij weer een terugval. Dus wat dat betreft was het fijn om te zien dat hij er nu weer staat. En ik snapte ook wel de fase waarin hij inviel. Het stond toen 2-1. En hij is met zijn defensieve kwaliteiten, ook op het middenveld, is hij gewoon enorm van enorm toegevoegde waarde op zo'n moment. Ik denk nog steeds dat als we het hebben over, ook met een schuin oog op volgend seizoen en de langere termijn, wie moet je houden, wie niet en wie moet je investeren, denk ik nog steeds dat hij in potentie de beste nummer 6 is voor Ajax. Met de verdedigende kwaliteiten die hij heeft en hij is ook aan de bal, is hij zo ongelooflijk sterk. Dan zijn er natuurlijk in het tactisch opzicht en in zijn oriëntatie, zijn er echt nog wel dingen waaraan hij moet werken. Maar op termijn zie ik hem echt uitgroeien tot de belangrijkste middenvelder van dit Ajax. Het is echt een talent van de buitencategorie.
Dat zijn geen kleine woorden, Bademba.
Ja, nou, het is echt, als je het hebt over zijn generatie, zeg maar. Hij is opgekomen met Rijkoff, die gisteren ook inviel, waarvan veel verwacht wordt. Missehooi, waar heel veel om te doen geweest is, maar niet vanwege zijn voetballende kwaliteit, want die staan buiten kijf. Van Axel Dongen ook. Dat zijn allemaal binnen Ajax, al jaren worden dat gezien als talenten van de absolute buitencategorie. En dat valt bij Vos in zijn wedstrijden in jong Ajax valt dat ook wel te zien. Dus die moet nu denk ik gewoon dit seizoen zijn minuutjes zijn invalbeurten blijven maken bij één. Bij jong Ajax gewoon zoveel mogelijk blijven spelen. En dan volgend seizoen, want dit is toch een beetje een verloren seizoen inmiddels, gewoon vanaf de voorbereiding er staan en voor zijn plek gaan vechten. En dan denk ik echt dat hij volgend seizoen gewoon basisspeler kan worden bij Ajax.
Hij is in elk geval terug bij de hoofdmacht. Dat is mooi. Job,
ja.
Hoeveel mazzel heeft Ajax uiteindelijk gehad dat deze wedstrijd in een overwinning eindigde?
Ja, veel. Er waren twee buitenspelgoals van Peck. Eentje, die was heel duidelijk. Maar die andere, die was niet zo duidelijk. Ja. Het kon allebei de kanten opvallen.
Ja.
Ik dacht dat het 2-2 zou
veel worden. Uitgespeelde kansen ook voor Peck? Of viel het eigenlijk wel mee?
Nou, ze hadden nog een paar schoten. En niet heel veel uitgespeelde kansen staan erbij. Maar ze hadden wel kansen genoeg om een doelpunt te maken.
Ja.
Nou,
ja.
Ramai had nog een paar goede ballen.
Ook een paar slippertjes.
Ook een paar slippertjes, ja.
Ja?
Ja. In de eerste helft had hij een slippertje.
Rapportcijfer voor Ramai, Bademba?
Ja, 5, denk ik.
Nou,
ik zou hem geen voldoende geven op basis van gisteren. Hij had met zijn uittrappen had hij toch een aantal momenten dat hij de bal inleverde. Ik kan me een bal herinneren, dat heeft hij wel vaker. Dat hij hem strak over de grond door het midden naar voren speelt. En dat ziet er fantastisch uit als je een ploeggenoot bereikt. Alleen ik had gisteren het idee dat het een paar keer blind gebeurde. En er was natuurlijk die voorzet vanaf de zijkant ergens in de richting het einde van de eerste helft. Die hij door zijn handen laat glippen. Ja, daar staan een paar belangrijke reddingen tegenover. Tegelijkertijd denk ik ook wel, dat zijn reddingen die pakt hij goed, maar het zijn ook wel ballen die hij moet pakken. Het zijn ballen waar je hem raar op aankijkt, zeg maar, als die er uiteindelijk invliegen, waarvan je denkt, ja, dan had Ramai daar ook wel meer mogen doen.
Ja.
Ik vind het absoluut een goede keeper, hoor. En wat mij betreft is het gewoon eerste keeper ook voor volgend seizoen. Maar ik vond hem in Zwolle niet heel sterk keeper.
Ajax ziet in hem een keeper voor jaren. Eentje waar je nog een hele tijd mee vooruit kan.
Ja, maar wat moet je met die andere keepers dan? Als ik naar Ajax aan het kijken ben, ik ben eigenlijk de hele tijd aan het kijken naar hoe ziet dat er volgend seizoen uit? Hoe moet je verder gaan?
Ja, ja.
Want je hebt Pasveer, wiens contract afloopt aan het einde van dit seizoen.
Ja, die krijgt ook AOW binnenkort, geloof ik.
Ja, die heeft een brief ontvangen van Ajax dat zijn contract afloopt.
Ja.
Maar ik hoorde van zijn zaakwaarnemer nog dat hij dat in principe nog niet besloten is of die verder gaat bij Ajax of niet. Want je kunt iemand ook nadat je hebt toegezegd of zijn contract hebt opgezegd, kun je daarna nog een nieuwe aanbieding doen.
Natuurlijk, ja, dit zijn formaliteiten. Die
precies.
Ja.
Je hebt Roelie nog en je hebt Gorter ook nog.
Ja.
Kijk, Roelie is volgens mij een te dure keeper om hem op de bank te zetten. Dus daar moet je iets mee. Ja. Dat vind ik wel interessant om te kijken hoe dat nou verder gaat. En jij zei net over Vos, ja, dat is de nummer 6. Maar als je naar al die middenvelders gaat kijken. Ja, je hebt Linsson, Henderson, Tahirovic, Taylor, Fitz, Jim, Vos, Van der Bomen, Manswerk. Ja, het lijkt me ook niet dat je die allemaal kunt behouden. Dan moet je ook een beetje, je moet gaan snijden en je moet gaan saneren en je moet gaan verkopen en je moet nieuwe spelers gaan kopen. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dat vorm gaat krijgen allemaal.
Ja, al was het maar omdat er verkocht zal moeten worden ook om budget te creëren. En er moeten mensen van de loonlijst af. Het zal allemaal ook, behalve een voetbaltechnische puzzel, is het ook een financiële puzzel.
Ja, zeker.
More than anything else, misschien wel.
Ja.
Daar zullen ook grote verkopen gedaan moeten worden als dat zich voordoet, als die gelegenheid zich voordoet.
Ja, de financiële situatie is gewoon niet. Ajax is niet sterk. Ajax gaat dit stevend af op een verlies. En we weten allemaal ook dat ze geld hebben moeten lenen bij de bank in zo'n kredietlijn. Dat hebben ze al naar buiten gebracht ook. Dus dat is geen geheim. Maar ja, dat is moeilijk als je moet gaan saneren financieel en sportief. Dat wordt ingewikkeld voor Alex Kroes.
Ja, ja. En toen zijn we eigenlijk zo heel soepeltjes al het volgende onderwerp binnen. Want PEC Zwolle Ajax sluiten we af. Ajax in de tweede helft onder druk, wankelend, maar uiteindelijk door dat doelpunt van Sven Mislintat via Tahirovic, Guy en Ekpom, toch die 1-3 winst klaar. Ja. 3 punten erbij voor Ajax en ze zullen moeten blijven winnen om de 5e plaats vast te houden. Goed, dat volgende onderwerp. We gaan het over spelers hebben, ja, maar we moeten het ook over trainers hebben.
Ja.
Van het Schip, die eigenlijk recentelijk definitief bekend heeft gemaakt dat hij volgend seizoen geen trainer is. Nou, dat was op zich niet zo'n spectaculair nieuws. Dat we hadden het eigenlijk niet anders verwacht.
Ja.
Maar ook daar ligt werk te doen. De volgorde daarvan.
Allereerst, hoe vind je dat Van Schip het gedaan heeft?
Niet spectaculair. Goed. Wel gewoon wat je van een crisismanager mag verwachten. Kijk, op het moment dat je een hoofdtrainer moet ontslaan waarmee je het seizoen begonnen bent.
Ja.
Vanaf dat moment is alles crisismanagement. En Van het Schip heeft dat in eerste instantie goed gedaan. Door de menselijke maat terug te brengen. Zijn arm om iemand heen te slaan. En een aantal jongens weer het gevoel te geven dat ze het naar hun zin hadden bij Ajax. En dat heeft in bepaalde fasen resultaten afgeworpen.
Ja.
Ik denk niet dat het een trainer is die Ajax tactisch heel veel verder heeft gebracht. En die iets heel belangrijks heeft opgebouwd of zo.
Heeft hij het maximaal uit de groep gehaald, denk je?
Ik denk het niet.
Nee?
Nee, denk ik niet. Bademba, wat vind jij?
En ik sluit me wel bij aan. Als ik cijfers moet geven, zou ik denk ik voor zijn eerste periode, zeg maar tot aan de winterstop, zou ik zeggen een 8. Daarin heeft hij het gewoon echt goed gedaan.
Ja.
Zaten een paar slippertjes tussen Almere City uit bijvoorbeeld. Maar over het geheel genomen echt goed. Na de winterstop qua resultaten goed begonnen, maar qua spel hield het al eigenlijk niet heel erg over. En toen leek PSV een soort van positief omslagmoment dat Ajax stond goed, speelde goed, prima resultaat geboekt. En toen lag ook de derde plek, was nog vol in vizier. En vanaf daar is het eigenlijk volledig ingestort. En ik heb bij Van Schip wel een beetje het idee gekregen. En die vibe krijg ik sowieso al een beetje van alles en iedereen rondom Ajax. Dat op het moment dat het een paar keer achter elkaar tegen zat, dat er ook wel een beetje met de pet naar gegooid werd. Of de handdoek in de ring gegooid werd. Zo van ja, we zijn ook gewoon niet zo heel goed. En ja, dat die opmerking begon te maken, hard over Marta. Dat hij over Banel zei, ja, dat is ook een jongen die er eigenlijk normaal gesproken nooit bij zou zitten. Dat soort opmerkingen, dat je toch wel een beetje het idee kreeg van ja, hij heeft het ook wel een beetje opgegeven. Ja. Hij gelooft er ook niet echt meer in.
Hij heeft geworsteld, en daar hebben we het ook denk ik wel eerder over gehad in de podcast, met het moment waarop eigenlijk zijn menselijke warmte uitgewerkt was. Het moment waarop je echt een volgende stap moest gaan maken als inhoudelijk voetbaltrainer.
Ja.
En dat is er niet echt van gekomen.
Nee.
In die fase maakte hij die opmerkingen ook. Toen ging hij een beetje zijn grimmige kant laten zien. En daar is niet echt een vervolg op gekomen.
Mm-hmm.
Waardoor ik toch ook met het gevoel blijf zitten dat je, nou ja, voor deze groep spelers heb je Stijn en Van het Schip gehad.
Ja.
Dit seizoen. Ik zou het ook wel eens willen zien als er een echte trainer voor komt te staan. Zeg maar een beetje, weet je wel, dat je iemand van kaliber.
En dan zouden ze in principe in de top 3 moeten kunnen spelen, denk je?
Ik denk dat het dan die strijd om plaats 4 en 3, die op een gegeven moment volop ontbrandde, maar heel snel weer doofde. Ik denk dat die dan langer had kunnen duren en spannender had kunnen zijn.
Grote vraag, wie is een echte trainer dan?
Nou ja, hè. Job van Kempen, kun jij daar iets over vertellen? De zoektocht naar een nieuwe trainer. We hebben Alex Kroes aan het woord gehoord de afgelopen weken. Een beetje heeft hij verteld over wat hij met de club van plan is.
Ja.
Dat is de man die uiteindelijk Ajax naar in de richting van een nieuwe trainer moet gaan leiden. Hoe zie jij dat?
Ja, ik ben heel benieuwd wie er uitkomt rollen.
Want we hebben echt nog geen enkel idee eigenlijk.
Ja,
hè? Je hoort namen, maar dat zijn slagen in het duister.
Ja. Voor mij wel in elk geval. En de namen zijn Pascal Jansen, de oud-trainer van AZ. Pepijn Leinders, assistent van Liverpool.
Dave Vos, hoor je?
Dave Vos, de trainer van Jong Ajax. Frank Lampard heb ik ook gehoord. Graham Potter, die naam heb ik ook gehoord. Ja. Het is de belangrijkste positie die er nu nog vakant is.
Ja, en de vraag is een beetje, ook, ik kan de naam Frank de Boer daar nog aan toevoegen.
Frank de Boer, ja.
Voegen die je ook hoort.
Ja.
Maar daar is dan altijd de vraag, horen we dat omdat mensen dat als bezigheidstherapie gaan zeggen? Of zijn het namen die echt spelen?
ja, van sommige namen, Frank Lampard of een Graham Potter, weet ik niet hoe realistisch dat nou is. Kijk, dat hebben we vorig jaar ook gezien toen Schreuder ontslagen werd en Heitinga doorgeschoven wordt als wat betreft een Dave Vos. Ik denk als je trainer bent van Jong Ajax, je hebt je trainerspapieren en je staat er binnen de club een beetje oké op. Lijkt het me dat je in die zin altijd wel een optie bent voor de positie van hoofdtrainer Ajax 1 op het moment dat die positie vakant wordt.
Ja.
En wat betreft Vos, ik vind dat een... laat ik zo zeggen, ik heb de laatste weken vaak geroepen, ik ben overtuigd van de tacticus Dave Vos. Ik ben nog niet helemaal overtuigd van de trainer Dave Vos. In die zin dat je bij Jong Ajax, bij Vlagen echt wel ziet dat er een idee achter zit. Je ziet hem heel druk coachen samen met Jurie Roos en zijn directe assistent. Zijn ze heel erg bezig met die jongens over waar moet je staan en wat moet je doen en welke handeling moet jij uitvoeren in situatie A, B en C.
Altijd een inhoudelijk goed verhaal heeft hij ook. En dat hij ook goed kan vertellen, daar hou ik van.
Precies.
Is hij dat, ja.
En tegelijkertijd, en dat is, daar zijn een hele hoop nuances bij. Het is een wisselende samenstelling altijd. Ik weet nog dat ik Heitinga, toen hij nog Jong Ajax trainer was, interviewde. Dat hij ook zei, nou, je hebt trainingen, dan sta je soms echt met 5 jongens. Want de helft is nodig bij Ajax onder 18 en de andere helft is nodig bij Ajax 1. Dus ja, echt tactisch trainen zit er als trainer van Jong Ajax ook vaak gewoon niet in. Maar het spel houdt vaak ook gewoon niet over bij Jong Ajax. En in dat opzicht vraag ik me gewoon af, en dat is geen beschuldiging aan het adres van Dave Vos, maar gewoon een oprechte vraag. Komt dat doordat er dusdanig weinig kwaliteit in de groep zit? Komt dat doordat de jongens waarmee hij werkt tactisch het gewoon allemaal niet begrijpen? Of komt dat doordat hij wel het juiste plan in zijn hoofd heeft, maar bijvoorbeeld niet zo heel goed is in dat plan overbrengen op de jongens?
Nou, jij bent Jong Ajax-volger, dus beantwoord hem zelf maar even.
Nou, dat weet ik dus niet. Dat, okay. Kijk, het is qua lichting is dit denk ik wel de minste Jong Ajax-lichting waar ik die ik in 3 jaar tijd gevolgd heb. Dat is eigenlijk ieder jaar is dat een stukje minder geworden. En zeker nu jongens als Vos en Gods, nou, die zijn bij Ajax 1 nodig. En Missehooi, dat verhaal is bekend, dus die doet niet meer mee. Dan blijft er ook wel echt weinig over bij Jong Ajax om van te zeggen, oh, nou, daar ga ik eventjes voor zitten en daar ga ik van genieten. Tegelijkertijd zijn er ook gewoon dingen in de afstemming, in loopacties en dat soort dingen die misgaan, waarbij ik ook denk, ja, dat is iets tactisch. Dat kan, ik schat mijn eigen voetbalkwaliteiten niet heel hoog in, maar als je mij dat vertelt van je moet daar en daar lopen, acht ik mezelf nog wel in staat om dat te doen. Dus wat dat betreft, ja, het is, ik vind het een lastige.
Ja.
Ik denk, als ik zelf de keuze zou hebben tussen het wel of niet aanstellen van Dave Vos nu, zou ik zeggen, doe nog maar niet als hoofdtrainer. Als assistent vind ik het een interessante optie voor extra tactisch vermogen. Maar ik weet niet of ik Dave Vos nu al door zou schuiven als hoofdtrainer Ajax 1.
Oké.
Okay. Ajax heeft een paar keer misgeschoten al, hè, met hoofdtrainers. Dus het is heel precair nou.
Je moet nu niet opnieuw gaan misschieten. Dat is te vaak gebeurd.
Je moet proberen zo min mogelijk te gokken, zou ik zeggen.
Ja, zo weinig mogelijk gokken. Maar het moet wel enigszins snel.
Ja.
Een nieuwe trainer moet snel bekend zijn, omdat je over die selectie moet praten.
Ja, klopt. Je moet nu al weten met wie je absoluut niet door wil. Wie verkocht mag worden. En je moet ook al weten welke nieuwe spelers je wil halen. Dat duurt enige tijd. Hè? Je moet die transfers die je wil maken, die moet je een beetje in de week gaan leggen. En dan moet je heel veel kopjes koffie gaan drinken met zaakwaarnemers en met die spelers zelf. En dat moet je gaan voorbereiden. En daar kun je niet pas mee beginnen op het moment dat het transferwindow open gaat of dat het seizoen is afgelopen.
En het is zeer ongewenst om daarmee te beginnen als er nog niet bekend is wie de trainer wordt.
Ja, exact. Ja, je hebt als eerste de trainer nodig, want dat is het vertrekpunt van het opschonen van je selectie.
Ja. Hoe denk jij dat Kroes hierin te werk gaat? We hebben hem horen zeggen dat hij met een technisch directeur geen acute haast heeft. Ja. Dat gaat hij de komende periode zelf doen in samenspraak met de mensen die er zijn.
Ja.
Maar een trainer zal die toch bovenaan zijn lijst hebben staan.
Dat klopt. Dat is het allereerste wat hij moet doen. Dat is de allereerste hele grote beslissing die hij moet maken. En de belangrijkste ook. En ik snap zijn beweegreden om zelf de transfers te gaan doen. Die snap ik wel, omdat hij als algemeen directeur toch wordt afgerekend op hoe deze transferzomer gaat.
Ja.
Ja, En hij heeft de ervaring en de kennis om dat zelf te doen. Ja, dus ik snap dat hij het zelf doet. Ook. Een soort chefzag is het geworden. Samen met een trainer.
Ja.
We hebben aanstaande donderdag een interview met Alex Kroes. Dus ik ben benieuwd hoe die gaat uitleggen hoe die dan te werk gaat. Is een
dan
interview
gaat hij
met
de schrijvende pers te woord staan.
Een soort ronde tafelgesprek. Want hij is tot dusver is hij bij sponsor Ziggo geweest. En hij is bij Kale en Kok geweest in het theater.
Ja.
Ik vind het een leuke manier om zich te presenteren.
Ja.
Eerst een beetje low profile bij de fans. En allereerst natuurlijk bij de hoofdsponsor. Maar ik vind dat wel grappig. Maar ik ben
leuke, sympathieke manier. Maar ook natuurlijk wel je laten zakken in een warm bad. Even voordat
het is, dat klopt.
Waar je het vuur nog niet na aan de schenen krijgt. Dat moet dan misschien donderdag bij jullie gebeuren. Ja. Maar als je even inhoudelijk bekijkt wat hij tot nu toe verteld heeft over zijn visie. Wat stijgt daar voor beeld uit op?
Ja, volgens mij. Ik ga een beetje af op wat hij ook bij Go Ahead Eagles gedaan heeft. Hij is erg op de penning, bijvoorbeeld. Hè? Hij is strak in zijn financiële richtlijnen, wat goed is. En hij maakt een heel rationeel overzicht van dingen. Het is een strakke denker, zeg maar.
Ja.
Die zeer schematisch te werk gaat ook. Ja, ik denk dat dat goed is. En bij Ajax is eigenlijk wel een beetje bekend, als je strak en schematisch denkt, hoe je te werk gaat. Marijn Beuker is met de zegen van Van Gaal. Dus je kunt wel een beetje verwachten dat de eigen jeugd weer een grote rol gaat spelen.
Ja.
Dat aankopen wel gedaan worden, maar vooral ter ondersteuning van wat je zelf al hebt. En er kunnen, denk ik, ook niet zo heel veel aankopen gedaan worden. Omdat, zoals we net zeiden, die financiële situatie van Ajax niet zo goed is. Maar ik denk dat hij schematisch en strak georganiseerd te werk zal gaan.
Ja. Wat is jou opgevallen aan Alex Kroes, Bademba?
Nou, sowieso dat hij heel erg naar de lange termijn lijkt te kijken. Dat proeft hij al wel een beetje uit dat Rondo-interview dat hij deed. Waarbij hij vrij letterlijk zei, is het heel realistisch om te verwachten dat Ajax volgend jaar al om de titel meestrijdt?
Ja.
Waarschijnlijk niet. En eerder in datzelfde interview had hij het er ook al over. Toen werd hem voorgelegd van, nou, er zijn eigenlijk drie belangrijke punten. Technisch directeur, trainer en de bezem door de selectie. En toen had hij ook al zoiets van, bezem door de selectie. Dat is negatief opportun. We gaan gewoon rustig met z'n allen kijken naar wat is er nodig. Welke jongens zitten wel op hun plek? Welke jongens zitten niet op hun plek? En hoe gaat zich dat bewegen?
Ja.
En dat is denk ik een fout die Ajax twee zomers op rij gemaakt heeft. Te veel spelers laten gaan.
Ja.
En daar te veel voor terughalen. Nog even los van de kwaliteit.
Ik vond dat een opluchting om te horen persoonlijk. Om hem te horen zo rustig te horen spreken over wat je aan moet met de spelers die er nu zijn. Want er moet inderdaad dat bezem erdoor idee, dat schoon schip idee. Zo van alle misseling dat jongens moeten weg of zo. Dat is natuurlijk helemaal niet de manier waarop je moet denken. Je moet gewoon rustig kijken waarop je wat je in huis hebt. Wie bevalt er, wie niet. Waar zit groeipotentieel in, waar niet. Wie kan er beter worden met welke nieuwe aankoop. En op die manier ga je de puzzel maken. Maar het moet geen misseling dat kopjes laten rollen idee worden. Dan ben je kinderachtig bezig in feite.
Precies, en überhaupt los van welke poppetjes het zouden zijn, of het alleen misschien dat, of alleen wat Ajax aan huis heeft, of een combinatie. Je wil gewoon niet weer een heel elftal vervangen.
Nee.
Want dat gaat niet goed aflopen.
Nee.
En dan krijg je weer hetzelfde gedoe als de afgelopen twee seizoenen, waarin dat allemaal op elkaar aan moet sluiten, dat moet elkaar vinden. Dan ga je 20 verschillende samenstellingen uitproberen en dan ben je halverwege het seizoen en heb je eigenlijk nog steeds geen vaste formatie en heeft de trainer eigenlijk nog steeds geen idee wie die nou waar het liefst heeft staan.
Ja, maar hoeveel wijzigingen in de selectie kan een selectie aan?
Nou ja, je wilt er niet te veel.
Maar wat is niet te veel? Ja. 5 of 10 of 2?
Ik heb geen idee in welk aantal je dat zou moeten vangen. Maar weet ik niet. Wat denk jij?
Ja, ik denk als ik er naar kijk, zou ik toch wel best wel veel spelers proberen kwijt te raken. Ik heb hier die lijst is gemaakt.
Ja, je lijstje. Job heeft een lijstje.
Maar goed,
dat is natuurlijk in een soort idealiter scenario schetst. Want het hangt er natuurlijk maar helemaal vanaf wat voor biedingen er komen. En
absoluut.
Voor wie naar wie de vraag is, et cetera. Maar vertel even over je lijstje.
Nou ja, het is gewoon de selectie. En dan kijk je hoe lang ze nog onder contract staan. En wat je van ze gezien hebt en wat er nog te verwachten is. Maar om een voorbeeld te noemen. Kijk, van Avila. Ja, ik denk dat die is ten eerste zwaar geblesseerd. Ik denk niet dat hij nog veel toekomst heeft bij Ajax.
Nee.
Medic, ja, ik denk ook dat hij niet veel toekomst heeft bij Ajax. Je hebt Wijndal, die is al uitgeleend. Ik denk ook dat hij niet veel toekomst heeft bij Ajax.
Nee.
Je hebt die vier keepers die we bespraken. Die ga je ook niet alle vier houden, denk ik.
Maar dit zijn een beetje de logische gevallen die je kwijt wil, als dat er maar even kan. Maar dat
Sosa.
Zijn niet mensen die veel geld gaan opleveren natuurlijk.
Nee, zeker niet. Maar je zit ook met de kwestie van, als je er geen potentie meer in ziet, moet je ze eigenlijk ook niet meer bij selectie hebben.
Nee.
Als je denkt, van, het wordt hem toch nooit, dan zou je er eigenlijk ook vanaf moeten misschien. Maar goed, dat geldt misschien ook voor Sosa. Dat je denkt, ja, misschien wordt hem dat ook niet meer.
Ja. Ik vind de echte interessante vragen meer, weet je wat, Sosa was niet buitengewoon duur. Dat viel wel viel redelijk te overzien.
Ja.
Oké, veel duurder was bijvoorbeeld iemand als Soetalo.
Ja.
Maar dat is ook een hele dure aankoop waarbij het risico groot is dat een verliespost wordt. Dat je die met verlies zult moeten laten gaan.
Ja.
Wil je dat dan weer? Dat zijn ook weer vragen.
Dat klopt.
De club zal ook ergens een klapper moeten maken. En een grote bak geld moeten incasseren voor iemand voor wie het geboden wordt.
Ja.
En dan denk je misschien aan een Ekpom misschien wel.
Ja.
Voor wie uit Engeland veel geld kan komen.
Bergwijn.
Of misschien Bergwijn.
Ja.
Die toch om financiële ruimte te creëren van die loonlijst af zal moeten. En dan ook veel geld opleveren. Aan zulke zetten zul je toch ook moeten denken.
Ja.
Nou, ik denk dat je ook vooral moet kijken, dan vooral eventjes sportief het financiële nog even daar gelaten. Gewoon waar in de selectie ontbreekt het nu echt nog aan? Nou, dat is denk ik een fatsoenlijke links- en rechtsback. Rens zou je kunnen zeggen, maar dan, ja, Rens, dan heb je nog steeds iemand erbij nodig, zeg maar.
Ja.
Linksback, dat is helemaal een drama natuurlijk. Daar is eigenlijk iedereen getest en gewogen en te licht bevonden. Rechtsbuiten mis je. Dus dat zijn de posities waar je echt naar moet kijken. Kijk, op het middenveld, daar is ook genoeg over te doen. Maar je hebt een Vos en een Tahirovic en een Manswerk die allemaal bij vlagen wel wat hebben laten zien op die positie. Op 8 heb je met Taylor en Van de Bomen spelers rondlopen die daar kunnen spelen zonder dat ze enorme stoorzenders zijn, om het maar eventjes zo te zeggen. Op 10 geldt voor een Linsson, geldt hetzelfde. Die heeft ook prima dingen laten zien dit seizoen. Dus dat zijn posities, denk ik, die zijn niet per se nodig om te versterken. Dus dat zijn, denk ik, ook spelers waar je minder snel naar zult kijken om te laten gaan.
Ja. Ja.
Een Sosa, die is, denk ik, daadwerkelijk gewogen te licht bevonden. Die heeft mijns inziens in ieder geval gewoon te weinig laten zien. Linksback heb je echt wat nodig.
Ja.
Als je dan een Sosa kan verkopen voor een paar miljoen en dat kun je gebruiken om een goede nieuwe linksback te halen, dat is denk ik voor een Ajax veel interessanter.
Ja, en bij Rens moet je nog kijken, want Rens moet je eigenlijk verkopen of je moet een nieuwe contractaanbieding doen, want zijn contract lopen in 2025 af.
Ja.
Dus hetzelfde geldt voor Berghuis.
Voor hem wordt dit de beslissende zomer.
Ja.
En Berghuis is natuurlijk ouder. Ja. Tegenwoordig niet zoveel restwaarde meer.
Ja.
Maar misschien verlengen.
Met een jaartje, ja, of je moet denken van ja, hij is ook veel geblesseerd geweest. Misschien moeten we doorselecteren.
Bij Bergers moet je denk ik ook wel gaan kijken naar salaris. Want dat is echt nog een van de grootverdieners uit het tijdperk Overmars, zeg maar.
Ja.
En met wat hij heeft laten zien dit seizoen en met wat hij, met zijn leeftijd, wat je realistisch gesproken nog van hem mag verwachten, is hij dat salaris gewoon niet meer waard. Dus bij een nieuw aanbod, bij een nieuw contract, zal daar natuurlijk ook serieus naar gekeken moeten worden.
Veel te doen.
Nog even over dat salaris. Hè? Want veel die spelers die gehaald zijn door Mislintat, die vallen in een ander salarishuis dan de spelers die voor Mislintat gehaald zijn. Je kunt van Mislintat veel zeggen, maar hij heeft ook die contracten aangepast. Als je geen Champions League speelt, verdien je volgens mij 1/3 minder dan wanneer wel Champions League. Dus dat scheelt nogal een slok om bol. Dus de begroting varieert mee met de sportieve prestaties. Dus die spelers van Mislintat, die zijn qua salaris minder duur dan de spelers die daarvoor gehaald
zijn. In die zin goedkoper om te houden is ook een factor om te overwegen. Als je het hebt over het verkopen van Mislintat jongens, dan gaat het KPMG-rapport ook nog een rol spelen wat daaruit komt. Wat is daar de status van, Job? Kun je daar iets over vertellen? Het onderzoek naar de handel en wandel van Sven Mislintat bij Ajax.
Ja, dat rapport is af en het is een bezit van de RVC. En de RVC
het is af.
Ja. En de RVC heeft dat in zijn bezit. En die zijn nou aan het kijken wat ze daarmee kunnen gaan doen. En er wordt binnen de club wel een strijd tussen de vereniging, lees de bestuursraad en de raad van commissarissen. De raad van commissarissen zit wat meer op de lijn van rust bewaren en geen al te drastische besluiten nemen. Terwijl de bestuursraad, een groot aandeelhouder van de van de NV, toch wil zien dat er mensen die hebben ingestemd met die 12 aankopen, dat die daar ook verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Dus ik verwacht dat er nog wel wat koppen gaan rollen binnen de RVC of directie.
Okay. Het zal me heel erg benieuwen hoe Ajax de bevindingen in dit rapport naar buiten gaat brengen. En wat ze daarvoor... Want ja, de conclusie die KPMG trekt hoeft natuurlijk niet per se de conclusie te zijn die Ajax communiceert met de buitenwereld.
Ja.
En daar spelen ook weer andere belangen mee.
Dat klopt. Ik sprak de voorzitter van de Vereniging voor Effectenbezitters hierover. En die zei, die vertegenwoordigt de aandeelhouders van Ajax. En die zei, ja, wij willen dat hele rapport zien. En als we een paar alinea's met conclusies krijgen, dan gaan we ten eerste moreel appel op Ajax doen, omdat we volledig geïnformeerd willen worden, omdat het zeer belangrijke informatie is voor het functioneren van dit bedrijf, om het zo maar te noemen. En hij noemde ook nog de mogelijkheid om naar de rechter te gaan, om dat rapport openbaar te krijgen als Ajax niet meegaf. Dus ja, dat kan er wel een staartje krijgen allemaal.
Ja.
Maar ik verwacht dat het... ik sprak iemand die zei, het is nu een kwestie van vorige week, van dagen of weken, niet meer van maanden. Terwijl het rapport dat zou aan het einde van het afgelopen kalenderjaar gepresenteerd worden. En toen nog een keer, het is de hele tijd uitgesteld.
Ja. Club hikt er tegenaan, dat merk je ook. Dat het,
dat klopt. Het is voor Kroes natuurlijk ook wel van groot belang, omdat hij moet weten hoe zijn directe collega's in de directie en ook zijn toezichthouders hebben gefunctioneerd voordat hij op de werkvloer was. En het is ook geen geheim dat Kroes gewaarschuwd heeft voor Mislintat. Dat is in het boek van Menno de Galande terug te lezen. Hij noemde hem een meesteroplichter. Ja goed, hij moet nu de puinhopen opruimen waarvoor hij zijn mededirectie leden destijds gewaarschuwd heeft.
Ja.
Dus dat is natuurlijk wel een interessante dynamiek.
Ja, en ook de wetenschap dat het aan de ene kant aantrekkelijk is om inderdaad aan te tonen dat er een grote puinhoop is aangericht.
Ja.
En dat daar allerlei onzuiverheden hebben gespeeld bij belangenverstrengeling bij Mislintat.
Mogelijk, hè?
Aan de andere kant, als je dat volledig als club erkent en laat zien dat die belangenverstrengeling er was en dat die inderdaad voor heel veel mensen te veel geld heeft betaald, dan worden ze moeilijker verkoopbaar.
Ja.
Dus het is maar de vraag wat er voor Ajax uiteindelijk onder de streep het gunstigst is.
Als je zwaar hebt overbetaald van spelers en je moet ze gaan verkopen, dat voorkomt natuurlijk niet lekker.
Ja, ja. Ja, dus dat wordt nog een interessante tijd. Dagen of weken, dan zal het KPMG-rapport toch wel in enige vorm openbaar worden.
Ja.
We zullen er in elk geval iets over gaan horen. En ondertussen speelt natuurlijk ook gewoon het sportieve wel en wee van Ajax. Er moet op donderdagavond gevoetbald worden tegen Go Ahead Eagles, rechtstreeks een concurrent om de vijfde plaats. En daarna wacht al de klassieker in de Kuip tegen Feyenoord. Met hopelijk weer wat spelers uit het rijtje. Brobbie, Henderson, Berghuis, Kaplan beschikbaar.
Henderson is er niet bij.
Henderson sowieso niet.
Nee,
nee dat is alvast zeker. Maar er valt nog veel te verliezen voor Ajax de komende weken. Dat vooral. Wij gaan afronden hier in de Johan Cruijffzaal. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Menno Pot. En ik dank ook Job van Kempen voor het komen naar de Johan Cruijffzaal. Dank je, Job. Bademba, fijn dat je er was. En tot een volgende keer. Productie van deze podcast. Josien Wolthuizen, techniek Samme Kors. En wij zijn er met Brani over een week weer. Tot dan.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!